Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Ja, ik heb er nog even naar gekeken en uiteindelijk heeft dat grapje mij toch wel rond de 55.000 euro gekost. Mijn moeder had dus een kledingzaak in een klein dorpje in Brabant, Kaam. Ja, die hadden met de winkeliersvereniging, werkten ze al samen. Dus ze hadden samen een Facebookpagina, ze hadden een website om promotie te kunnen maken. Uiteindelijk heb ik bedacht van, joh, laten we een scherm plaatsen bij mijn moeder in de winkel en een scherm bij de bakker en bij de slager en bij de kapper en bij de voetbalvereniging. Narrowcasting, zo noem je dat, bestond natuurlijk al, maar daar is het idee van mij begonnen. Dus wij hebben een bibliotheek met nu meer dan 600 kant-en-klare templates en meer dan 50 integraties.
Die zijn wel allemaal zelf ontworpen.
Nu meer dan 600 kant-en-klare templates, wat die alleen maar voor narrowcasting zijn. Als ik nu een klant teken die 10.000 beeldschermen wilt aansluiten, dan kunnen we dat technisch gezien, zouden we het aankunnen. Wij moeten nu echt de volgende stap maken. We zijn ook bezig met groeikapitaal kapitaal om die stap te kunnen maken. Wij moeten nu echt doorpakken. Als we nu dit moment niet gebruiken, dan...
Welkom bij Groeivoer. Ik ben Lieke van der Plas en vandaag bij mij te gast Hendrik Geerts. Gestart met ondernemen vanaf de zolderkamer en inmiddels eigenaar van niet één, maar vier bedrijven. Hendrik, welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Gestart vanaf de zolderkamer. Hoe zag het er destijds uit, 9 jaar geleden?
Ja, dat is al 9 jaar geleden inmiddels. Ja, de tijd vliegt voorbij. Het voelt nog als de dag van gisteren niet, maar geen 9 jaar terug. Maar nee, het begon bij een simpel idee waarbij ik eigenlijk een probleem zag bij mijn moeder in de winkel. We hebben het daar in de voorbespreking kort over gehad natuurlijk. En ja, dat begint heel erg klein. En met een klein kamertje waar je dan op een uur met 4 medewerkers zit. Ja, tot hetgeen waar het nu staat. En in die 9 jaar tijd is veel gebeurd, maar daar zullen we het zo meteen ongetwijfeld nog over gaan hebben.
Ja, kan je iets vertellen over het probleem dat je zag bij je moeder in de winkel? En wat voor winkel had je moeder? Is je moeder ook ondernemer?
Ja, zeker. Ja, ik kom sowieso uit een gezin, familie met bijna alleen maar ondernemers. Dus ik heb een broer en een zus, die hebben allebei een eigen bedrijf. Mijn moeder had dus een kledingzaak en mijn vader was ook ondernemer. Of ja, je bent ondernemer denk ik, maar die heeft ook een eigen bedrijf gehad. En mijn moeder had dus een kledingzaak in een klein dorpje in Brabant, Kaam. En ja, die hadden met de winkeliersvereniging, werkten ze al samen. Dus ze hadden samen een Facebookpagina, ze hadden een website om ja, promotie te kunnen maken van elkaar. Alleen in de fysieke winkels ja, willen ze ook iets doen. Dus uiteindelijk heb ik bedacht van, joh, laten we een scherm plaatsen bij mijn moeder in de winkel en een scherm bij de bakker en bij de slager en bij de kapper en bij de voetbalvereniging. En dan kunnen ze eigenlijk bij elkaar adverteren. Dus mijn moeder kon bij de bakker een advertentie publiceren en de bakker kon dat weer bij mijn moeder in de winkel doen. En ja, daar is eigenlijk het narrowcasting, zo noem je dat, bestond natuurlijk al. Maar daar is het idee van mij begonnen.
Ja, is het iets wat in het verlengde lag van je studie of wat je hebt gestudeerd? Is het vanuit een passie ontstaan of echt puur vanuit, hey, ik zie hier een gat, ik wil eigenlijk ook gaan ondernemen, ik spring hierop in?
Ja, ik heb eigenlijk altijd al wel geroepen dat ik ondernemer wilde worden. En ja, ik denk dat je ondernemer al bent, ook voordat je het echt daadwerkelijk een eigen bedrijf hebt. Dus ik heb al veel ideeën daarvoor gehad, die ik uiteindelijk niet heb uitgevoerd. Achteraf heb ik wel spijt van, denk ik.
Kun je niet het idee waar je het meest spijt van hebt delen, misschien?
Ja, dat... Ik had eerst een idee en dat is nu, ja, iedereen gebruikt het inmiddels. En dat zijn de digitale deurbellen, of eigenlijk de deurbellen die je natuurlijk met de camera. En toen was dat nog heel onbekend. En toen ben ik daarmee begonnen. Ook onderzoek naar gedaan. Ik had een aantal samples liggen. En ik dacht van, nou, daar ga ik de markt mee veroveren. En toen heb ik een aantal interviews gehouden bij bekenden van me. En ja, die zeiden toch van, ja, ik zie het niet zitten. Ik zie het niet gebeuren. En ik ga het niet afnemen. En... toen eigenlijk heel dom daarmee gestopt. Als je naar de dag van vandaag kijkt, dan zie je overal zo'n deurbel. En voordat de rings van deze wereld bekend waren, was ik daar dus mee bezig. En ik vind het toch jammer dat ik dat niet toen heb doorgepakt.
Zit daar misschien dus al voordat je je eerste bedrijf echt hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Want hiervoor was het misschien nog experimentele fase? Of had je ook echt al je bedrijf ingeschreven?
Die deurbel bedoel je? Nee, dat was echt nog de onderzoeksfase.
Ja, misschien nog een idee. Dus eigenlijk voordat je officieel echt ging ondernemen, zeg maar, met een KVK-nummer, had je al een van je grootste ondernemerslessen misschien al geleerd destijds?
Ik denk het wel, ja. En dat is in ieder geval niet opgeven. En als je ergens in gelooft, doorpakken, ook al zeggen andere mensen in je omgeving dat ze het geen goed idee vinden. Denk dat je toch in jezelf moet geloven en dat idee moet verder uit moet gaan voeren.
Ja. Maar goed. En wanneer ga je dan dus door, want dat vind ik heel interessant, want ik ben het helemaal met je eens. Alleen wanneer loop je zeg maar tegen de muur op en wanneer denk je echt, tot welk moment blijf je doorzetten? Want als iedereen maar continu blijft zeggen van nou, waar jij mee bezig bent.
Ik denk dat je ook goed moet kijken met wie je in gesprek bent over dat idee. Hè? Dus ik heb toen misschien niet de juiste mensen geïnterviewd voor die deurbel. Ik had misschien een andere doelgroep moeten pakken. En die waren daar wellicht wel enthousiast over geweest. Dus ik denk dat het goed is om na te denken met welke doelgroep je in gesprek bent om je idee te pitchen. En dat ook past bij hetgeen wat je voor ogen hebt. Dus ik denk dat het belangrijk is.
Ja, waardevolle les. Ja, want we gaan in dit gesprek eigenlijk een beetje door de groeifases van jouw ondernemerschap heen. Dat is dus begonnen op de zolderkamer, maar dus eigenlijk al in die experimentele fase daarvoor.
Ja.
Dat proberen we steeds te koppelen aan wat learnings en inzichten echt voor de groeiondernemers.
Ja.
En ik denk dat we in de eerste 5 minuten zitten we al een hele belangrijke learning hebben aangeraakt.
Zeker.
Even terug naar de narrowcasting, het bedrijf dat je als eerste bent begonnen.
Ja.
Dat is uiteindelijk dus begonnen vanuit het gat dat je daar zag.
Ja.
Hoe heb je dat verder groot gemaakt? Want je ziet, tenminste, hoe ben je daarna, heb je het verder in de markt gezet? Want
ja, ik heb wel één gelukje gehad, denk ik. En ik ben dat bedrijf uiteindelijk begonnen toen ik ook nog op school zat. Dus ik zat op Avanza in Breda, commerciële economie. En ik deed daar de minor ondernemen. Dus dan krijg je de ruimte om een half jaar lang al aan een bedrijf te werken. En dat betekent ook dat ik nog weinig verplichtingen had. Hè? Dus ik had nog een hypotheek. Ik had weinig risico, laat ik het zo zeggen. Dus ik had een half jaar zeker de tijd om aan het bedrijf te bouwen. En vanuit daar gaan doorpakken met andere winkeliersverenigingen te benaderen. Kunnen we jullie op die manier helpen? En uiteindelijk is het bedrijf zo uitgegroeid dat we nu echt een narrowcasting product leveren. Dus niet per se meer dat je advertenties verkoopt onder winkeliers, maar we leveren nu met ons product aan corporates die het inzetten om een interne communicatie te verbeteren. Of we leveren het aan retailketens die de promoties via beeldschermen in etalage of in de winkels willen promoten. Het is nu een stuk breder, dus we maken nu vooral de software die bedrijven inzetten. En of dat nu reclame is, interne communicatie of iets anders, dat is aan de gebruiker zelf. Maar ik denk in het begin dat ik wel, ik noem het niet geluk, maar dat ik de kans had ook met die minor, dat ik dat zo kon aanvliegen. Dus dat heeft me wel geholpen om toen door te zetten met dit product en dit idee.
En hoe jong was je toen?
21.
21, ja. Dus toen begon je zeg maar op even de zolderkamer. Uiteindelijk gaf je net aan, daar kwamen toen 4 man bij.
Ja.
Was dat gelijk al mensen die je al aannam in dienst? Waren dat freelancers? Hoe ben je begonnen met het bouwen van je team?
Ik ben eerst beheerde echt in de onderzoeksfase ook nog van dat bedrijf nog natuurlijk. Hè. Dus dan ken je wat mensen die wat kunnen doen. Hè. Dus ik kende iemand bijvoorbeeld die kon ik wat ontwikkelen. Nou, die heb ik toen eigenlijk gewoon wat laten bouwen. Niet dat hij per se in dienst was, maar gewoon iets laten maken. En op die manier bouw je eigenlijk zo'n team op heel klein. Van freelance basis tot op een duur dienstverbanden die je met elkaar aangaat. Maar het begint heel kleinschalig met een paar uurtjes in de week. Kijk, die medewerkers die ik toen had, die waren ook relatief jong allemaal. Die hadden een studie ernaast. Dus die zaten ook als een soort van bijbaan, waren die met mijn product bezig. En dat waren toen voornamelijk developers. En die waren ook eigenlijk meer 's nachts aan het werk dan overdag. Dus, en dat is ook een van de ook groeipijnen die je dan weer meekrijgt als je groter wordt. Dan moet je ook ervoor zorgen dat je medewerkers overdag op kantoor zijn. En niet iedere medewerker die in het begin bij jou is, die gewend is om te mogen werken wanneer ze willen. Sommigen begonnen om 6 uur 's ochtends, sommigen begonnen om 4 uur 's nachts. Op een duur moet je toch structuur gaan bouwen. En ook dat kan soms lastig zijn om voor een medewerker om daarin mee te gaan. Dus ik wil als bedrijf verder. Ik wil procedures inbouwen of processen inbouwen, moet ik zeggen. En dan moet iedereen wel mee willen gaan ook. En daar liep ik uiteindelijk ook wel wat tegenaan. Dat je een team opbouwt die beginnen met een paar uur per week, die op een duur fulltime bij je komen zitten, waarbij je processen inbouwt. En dan moet iedereen wel mee willen en kunnen gaan.
Ja, was dat was toen nog steeds in die zolderkamer? Of ben je toen ook dus gaan investeren in een eigen ruimte, in een kantoorruimte?
Later wel. Dus ik heb ook nog wel, uiteindelijk hebben we dus met vier totaal eigenlijk bij mijn ouders thuis in een kamer gezeten. En daarna ook kantoor in Breda gehad en nu een kantoor in Tilburg. Dus iedere keer maak je wel een stapje ook naar een wat mooiere ruimte, fijnere ruimte, meer inspirerende ruimte, om door te kunnen groeien. Maar ik heb toen wel ook vanuit het huis van mijn ouders eigenlijk. Dus ook dat was ook heel erg comfortabel natuurlijk, dat je een plek had. Ik betaalde niet vanaf dag één huur.
Nee. Hè?
En dat maakte dat toen destijds wel heel erg prettig.
Het is echt een soort bootstrapping kijken.
Ja,
van oké, hoe kan ik met de weinige middelen die ik heb, dit idee dat ik voor ogen heb bereiken?
Ja.
Mooi.
Ja.
En uiteindelijk kom je dan in je eerste kantoor in Breda te zitten. Daar bouw je je team verder uit. Kan je ons meenemen in die groeifase die toen volgde?
Dus dan word je eigenlijk wat serieuzer. En je komt natuurlijk met grotere bedrijven in aanraking.
Hoe kom je met grote bedrijven in aanraking?
Ik moet zeggen dat ik heb in de begintijd heel weinig echte acquisitie hoeven te doen. Alles deden we via online marketing. Dus we investeerden best wel veel in de vindbaarheid van ons bedrijf. En op een website ziet niet iedereen dat je thuis in een kamer bij je ouders aan het werk bent.
Fake it till you make it.
Ja, nou dat is in het begin echt wel belangrijk. En je moet het natuurlijk wel bij de waarheid houden, maar je mag dingen wel mooi inkleden.
Ja, absoluut.
En dat heeft er wel voor gezorgd dat wij met grote bedrijven aan tafel kwamen. En dan krijg je al die andere groeipijnen die je natuurlijk ervaart. Want ik kan me nog goed herinneren, toen hadden we het kantoor in Breda. En dat was ook kwamen met een multinational in contact. En die had toen de opdracht bij ons weggelegd. Dat ging geloof ik om een paar honderd beeldschermen. Die moesten door Europa verscheept worden. En die moesten wij van tevoren allemaal preppen. Dus wij bereiden die beeldschermen voor. Die worden dan op een wand gemonteerd door onszelf. En ik had niet eens ruimte om die beeldschermen te kunnen preppen. Dus dan moet je ook heel ad hoc weer iets gaan regelen. Nou, ik heb gelukkig heel veel vrienden en familie die me daarbij kunnen helpen. Dus bij een goede vriend van mij een ruimte gekregen om al die beeldschermen te kunnen voorbereiden. Dus dan komen er in één keer honderden beeldschermen, pallets vol met beeldschermen die je moet gaan voorbereiden. Nou, dan krijg je het versturen daarvan. Ik moest in één keer gaan exporteren buiten Europa. Dat was toen na de Brexit in UK. Niet over nagedacht. Krijg je natuurlijk allerlei belastingen en dat soort zaken. Invoerrechten op je dak. Dan kun je met de klant in discussie gaan. Wie gaat die betalen? Dus zo leer je eigenlijk door het proces allemaal nieuwe dingen.
En wie moest die betalen? Dus jij of de klant?
Uiteindelijk heeft de klant ze wel betaald. Het was geen fijne discussie. En ik baalde daar zelf ook van, dat ik daar niet goed over nagedacht had. Want ik weet, als je buiten Europa iets gaat leveren, krijg je daarmee te maken. En dan krijg je in één keer allemaal met codes te maken. En formulieren die ingevuld moeten worden. En ik ben iemand, we gaan het gewoon doen, we gaan het proberen en dan zien we het wel. En dat liep in deze uiteindelijk goed al voor, maar daar loop je dan wel tegenaan.
Ja, hoe kijk je nu terug op die periode?
Heel positief. Ik vond het een heel leuke periode. Ik deed toen ook alles nog zelf. Hè. Dus we deden ook installaties en montages op locatie. Dus ik ging dan met de gereedschapkist naar klanten toe om een beeldscherm op te hangen. En dat was echt heel erg leuk. Ik heb toen ook een goede vriend van mij, ging vaak mee, die is wat handig om dan ook mee met te helpen met die montage. Dus het is een heel leuke periode. Je gaat er eigenlijk niet helemaal professioneel in. Je moet toch roeien met de riemen die je dan hebt.
Precies.
En je moet dan in één keer een bus hebben. Dus nou, ken ik wel iemand met een bus. Dan ga je met een hele aftanse bus ga je naar een opdrachtgever toe om dan die beeldschermen op te hangen. En dat zijn allemaal van die begindingen. En dat maakt, als je erop terugkijkt, al superleuk. Alleen op dat moment voelt het ja, wel echt als ondernemer, maar je wilt graag die volgende stap maken. Je wilt graag een bus hebben met je eigen logo erop en je wilt een installatieteam hebben, je wilt een supportteam hebben. Maar toen bij het begin, ja, moest je het toch allemaal zelf doen.
Ja, en als je dus terugkijkt op die periode, de grootste tip en die je mee kan geven aan de luisteraar is denk ik dus ook van ja, kijk gewoon in je netwerk. Wie kan je inzetten om jou te helpen bij je idee?
Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Hè? Dus ja, ik had echt het geluk met de vrienden en familie die ik heb, die mij met de handjes wilden helpen. Dus ja, als ik toen die beeldschermen moest voorbereiden, ik kon mijn vader bellen en die hielp mij mee om die beeldschermen voor te bereiden. Of vrienden, en dat is wel heel erg prettig. En, maar ook als ondernemer zijn, dan moet je ook toch echt de minderlijke klusjes gewoon vastpakken met beide handen en uitvoeren. Ja. En ook met het idee wel dat je, als je dit nou goed doet, dat je op lange termijn daar toch wel een team omheen kunt bouwen. Maar nu moet je toch echt even door de zure appel heen bijten.
Ja. Heb je in die fases ook altijd al die droom gehad? Of het doel of de stip op de horizon van hier wil ik naartoe groeien. Hier doe ik het voor.
In die zin wel. Hij wordt nu steeds concreter. Dus je hebt altijd wel dat je natuurlijk ergens naartoe wilt groeien. En iedere keer als je een stap bereikt, dan denk je van, is dit het nou?
Hè? Ja,
dus dat begint met een kantoor en dan heb je weer een nieuw kantoor en heb je een team. En dan ga je klanten internationaal vinden, dan heb je een groot succes. En iedere keer verleg je eigenlijk die stip op die horizon weer. Dus maar hij wordt nu wel steeds concreter waar we echt naartoe willen gaan. En toen ik begon wilde ik vooral gewoon succesvol zijn in wat ik doe en deed. En nu heb je iets meer concreet waar je naartoe wilt werken.
Ja, die bewaren we voor het eind. Als je ook terugkijkt op deze periode, zeg maar echt, die beginfase, wat is dan je grootste valkuil geweest?
Er zijn er meerdere, denk ik.
Mm-hmm.
Ik denk dat het uiteindelijk handel doen is, ik heb er goed vertrouwen. En ik heb wel een keer meegemaakt dat ik op te goed vertrouwen gehandeld heb. En daar heb ik uiteindelijk op daarna wel heel veel spijt van gehad. Ook niet per se, maar wel last van gehad.
Ja. Kan je iets concreter worden in het voorbeeld?
Dat was eigenlijk in de coronatijd. Toen was natuurlijk iedereen in paniek van wat gaat er gebeuren met het bedrijf. En waar gaat de wereld naartoe? En wij zitten dus in de narrowcasting software en hardware en in de totale oplossingen. En toen kwam ik op een product uit wat corona, desinfectie, hand desinfecteren en narrowcasting samenkwam. En ik dacht van dat moet ik hebben. Dus ik heb dat ook in mijn netwerk gepromoot. Toen kwam ik een klant tegen waar ik al lang zaken mee deed. Ook grote deals mee gedaan had. En die zei van, joh, ik ben er wel geïnteresseerd in. Doe mij maar een aantal van die producten. Dus op goed vertrouwen dat ingekocht. En uiteindelijk bleek dat die klant mij niet kon betalen en ook uiteindelijk failliet is gegaan.
Oef.
Zonder handtekening is dat dan toch wel lastiger.
Ja.
Dus,
want jij zat met die inkoop.
Ja, klopt.
In dat kleine kantoor in Breda waar je nog aan het met die beeldschermen aan preppen, allemaal lastig.
Ook daar had ik gelukkig nu alweer iemand voor die had magazijn over. Dus daar kon ik ze wel stallen voor de time being.
En hoeveel van die dingen stonden daar dan?
50 toen de tijd. Okay. Het ging uiteindelijk om een stuk meer, maar toen stonden er 50 in het magazijn.
Ja.
Dat klinkt dan niet per se superveel, maar ga ze maar eens verkopen als het niet per se je core business is. Het was toen in corona waren we bang dat onze core business stil kwam te liggen. En uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn, want al die bedrijven hadden communicatie nodig.
Ja.
Dus narrowcasting was super hot op dat moment. Maar goed, ik zag die kans en ik dacht van dat ga ik benutten om ook nog een beetje marge te kunnen maken op van deze.
Ja. Hoeveel uiteindelijk, je hebt geen marge overgehouden, denk ik. Hoeveel heeft het je uiteindelijk gekost?
Ik heb het nog even nagekeken en uiteindelijk heeft dat grapje mij toch wel rond de €55.000 gekost.
Zo.
Dus dat is wel een dat
en
is
die 50 pilaren of desinfect
Dat is infectie.
Kiosken kun je het noemen.
Ja. Die heb je uiteindelijk ook niet meer kunnen doorverkopen. Dat was gewoon afgeschreven.
Ja, die zijn inmiddels wel afgeschreven. Ja. En het zijn nu echt stofvangers geworden. Dus ik ben blij als ik er vanaf kan komen ooit.
Misschien is er nog een luisteraar die het nodig heeft. Ja, wie weet. Inderdaad. Ja.
Nee, maar je kunt ze ook wel op zich. Dat is het probleem dat het niet per se ook je core business is. Dus als ik daar nou een half jaar op ga zitten fulltime, dan krijg ik ze verkocht ongetwijfeld. Alleen duidelijk niet de focus ook.
Nee.
En het is een heel specifiek product. Dus ja, dat is gewoon. Leergeld.
Ja, precies. Ja, dus als we hier ook even op terugkijken qua grootste valkuil, wat zou je dan benoemen?
Zorg altijd voor een getekende offerte.
Ja.
Maar als bedrijf al failliet gaan, dan kun je alsnog achteraan aansluiten. Alleen je kunt aan de voorkant nog wel wellicht zaken regelen. Maar als je geen getekende offerte hebt en natuurlijk vertrouwen, dat is het begin van een goede samenwerking. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat ook dat juridische gedeelte gewoon goed ingedekt moet zijn.
Ja, nou, een goede les.
Ja, zeker.
We gaan naar de volgende fase. Je zei, we hadden dan een kantoor in Breda. Daar bouwden we dan aan ons eerste team. Je zit nu dus met een kantoor in Tilburg.
Ja.
Je bent niet eigenaar van één bedrijf, maar vier bedrijven.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je vrijheid terugveroverd. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Kom eens even mee in die volgende groeifase.
Uiteindelijk ben ik dus begonnen met het verkopen van narrowcasting aan eindgebruikers. En daar kochten we software in. En uit een frustratie hebben we eigenlijk besloten om zelf iets te gaan ontwikkelen. Dus we hebben een eigen softwarepakket ontwikkeld. En dat is toen eigenlijk gelijk mijn tweede bedrijf ook geworden.
Waarom heb je besloten daar een tweede bedrijf van te maken?
Omdat ik daarmee ook aan toen destijds concurrenten mijn pakket wilde verkopen. Dus ik had een softwarepakket ontwikkeld wat wij zelf gebruikten. En dat was ook succesvol. Klanten waren er heel erg blij mee. Je moet het zo zien dat narrowcasting is natuurlijk content op een beeldscherm publiceren. Alleen uiteindelijk is het allerbelangrijkste is wat op dat scherm staat. Dus je kunt de duurste beeldscherm hebben, prachtig. Alleen uiteindelijk is de inhoud, de content, is het belangrijkste onderdeel daarvan. En je hebt heel veel pakketten die een beetje à la PowerPoint, waar iemand iets in elkaar kan klikken. En dat is heel lastig voor een eindgebruiker om mooie professionele content te maken. En wij hebben een pakket ontwikkeld waarbij iedereen zonder technisch of grafische kennis mooie professionele content kan maken.
Ik moet dan gelijk een beetje denken aan Canva.
Ja, nou zo zou je het kunnen zien. Canva vind ik meer een tool om je verjaardagskaart te maken. Maar
ik doe er heel veel zakelijk uit.
Nee, weet ik. Heel veel mensen doen dat ook. Dat,
ja.
Ik denk dat het heel goed inzetbaar is. Hoor. Wij hebben ook iemand bij ons in de marketing zitten die Canva super veel gebruikt. En als ik een mooie tool ook alleen voor narrowcasting is dat heel specifiek. Dus narrowcasting content is ook echt anders dan content voor op een poster of voor op LinkedIn. En daarom dat wij een eigen platform hebben. Maar onze ambitie is wel de Canva te worden van de narrowcasting digital signage. Dus dan zou je het kunnen vergelijken.
Ja, heb je toch gelijk een beetje die stip die steeds concreter wordt. Dat is eigenlijk dus ook onder andere dit.
Onder andere, ja, zeker. Ja.
Mooi.
Ja.
Dus toen kwam het tweede bedrijf erbij. Ben je daar ook meteen een nieuw team op gaan aansluiten? En hoe doe je dat dan qua cultuur en missie en visie en dat soort zaken?
Het is met name ook dat je nieuwe. Je gaat natuurlijk een nieuw team omheen bouwen. Je had in het eerste bedrijf had je al een aantal medewerkers die eigenlijk zijn die al bezig waren met softwareproducten. Dus die eigenlijk split je het bedrijf en ga je met het ene bedrijf focus je meer op de software en met het andere bedrijf focus je meer op het leveren van de oplossing aan eindgebruiker toe.
Dus het team bleef daarin hetzelfde, alleen kreeg andere rollen en verantwoordelijkheden.
Inderdaad. En je gaat natuurlijk op zoek naar mensen die passen bij het softwarebedrijf. Dus we gingen daar natuurlijk meer op zoek naar developers.
Ja.
En bij het andere bedrijf ben je meer op zoek naar een projectmanager en naar een support en naar. Dus je hebt wel echt twee aparte teams bouwen. Ja. Alleen in het begin was het nog, ja, je hebt een tweede entiteit, maar er verandert op dat moment vrij weinig. Dat komt daarna pas, als je gaat bouwen aan zo'n team.
Ja, en in deze fase zijn er nog voor jou daarin echt specifieke learnings geweest?
Nou, ik denk in ieder geval dat het heel erg belangrijk is om je team mee te nemen, ook aan communicatie. En als ik daarop terugkijk, dan zou ik dat wellicht anders aangepakt hebben.
Okay.
Omdat je, wat ik eigenlijk in het begin zei, je begint vanaf een klein kamertje tot een kantoor, tot nog een groter kantoor, waarbij je als bedrijf verandert, maar je moet de mensen ook meenemen. En als je aan de voorkant niet iedereen goed meeneemt in waar je naartoe wilt groeien, dan kan het soms lastig worden in dat proces. Omdat zij zien dat wellicht ook anders. Of als je heel erg klein bent, ben je ook bijna, nou, ik zou niet zeggen vrienden, maar je zit met een klein team op elkaar. Je hebt een heel andere relatie dan dat ik nu heb. Nu heb je echt een werkgever- en werknemersrelatie. En dat is in het begin is het anders. Dus ook met het bouwen van die team, zeg maar, toen met de twee bedrijven. Om dat misschien beter aan de voorkant te communiceren, denk ik wel belangrijk. Dus communicatie is daarin cruciaal.
Ja. Zijn er nog mensen uit die eerste fase die nog steeds aangehaakt zijn?
Ja, zeker. Zeker. Helemaal de beginfase. Dus de echte, het begin helaas niet. Dat snap ik ook, want ik ben echt begonnen. Ik had eigenlijk nog een bijbaantje bij de Frietent. En mijn collega die kon wat developen. Dus die is eigenlijk in het begin betrokken geweest bij dat platform.
Leuk.
Alleen, ja goed, op een duur zie je ook dat allemaal jonge gasten zijn het ook. En die willen ook doorgroeien in een carrière. Die willen met seniors werken. En ik had op een duur een team. Het was alleen maar juniors en mediors. En we hadden niet echt een coach.
Ja, jij was de ondernemer, maar eigenlijk ook nog de junior, bijna.
Ook dat. En ik was geen developer. Dus,
nee.
Of ik ben geen developer. En zij willen graag ook leren. Doorgaan. Dus zij stromen op een duur ook door naar grotere bedrijven. En snap ik ook.
Ja.
We hebben wel nog iemand zitten die wel bijna beginnen er nog steeds zit. En dat is heel erg leuk. En die kent natuurlijk dat systeem wat we nu verkopen. Ja, van binnen en van buiten. En,
ja.
Ik heb het met hem ook nog vaak over die periode. Toen we bij mijn ouders een kantoor hadden. Dat toch wel leuke dingen om over terug te denken.
Ja, absoluut. Ja. Leuk. Op een gegeven moment komt daar ook bedrijf 3 en bedrijf 4 bij. Neem ons even mee in dat proces. Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat gaat eigenlijk best wel organisch. Hè? Dus ik ben natuurlijk een ondernemer in de narrowcasting en digital signage. En dan loop je tegen zaken aan. Ik had toen bedrijf DS Templates, waarbij we die software hebben voor eindgebruikers. Maar dat verkoop je via resellers. Dus wij werken altijd met een channel. Dus bij DS Templates gaan we nooit rechtstreeks naar eindgebruikers. Doen we altijd met resellers. Dus waarbij ik in mijn eindgebruikersbedrijf eigenlijk niet echt acquisitie hoefde te doen. Nee, alles kwam via online marketing kwam het binnen. Moest ik nu in één keer resellers gaan benaderen. En het geluk is wel, dat is een relatief klein wereldje. Dus ik kan binnen een week kan ik bijna al mijn potentiële klanten binnen Nederland tenminste kan ik bellen. Maar ik ben toen met acquisitie begonnen en toen ben ik bij een bedrijf in Tilburg uitgekomen. Die zijn ook aan de slag gegaan met ons product. Die zijn ook klant geworden, leuke projecten meegedaan. En uiteindelijk met die ondernemer, met die eigenaar van dat bedrijf, klikt het zo goed dat we op een duur gezegd hebben van zullen we gewoon niet samen verder gaan.
Wat leuk.
En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Maar daardoor is dat bedrijf ook eigenlijk weer erbij gekomen. Zo groeit dat eigenlijk vanzelf. Dit was niet vooropgezet zo bedacht, maar soms kom je mensen tegen waarbij je een dermate goede klik hebt en privé, maar ook zakelijk. En dan ben je eigenlijk zo verweven in sparren met elkaar, dat je bijna kunt zeggen van joh, we gaan het gewoon verder
samen doen.
Ja. Ja. Dus dat was toen.
Zit hij qua ondernemerschap in dezelfde fase als jij? Of is hij al een stuk ouder? Heeft hij meer ervaring opgedaan? Of hoe zijn jullie als compagnons samen?
Ja, mijn compagnon is al een stuk ouder. Die is inmiddels 50. Ik hoop dat ik het mag zeggen van hem. dus ik ben wel de jongere compagnon. En dit is heel leuk. We zijn wat dat betreft ook best wel gewaagd aan elkaar. Dus ik zit vol met energie. Ik wil alle dingen tegelijk doen. En mijn compagnon Martijn, die is een stuk ouder, maar daardoor ook ervaren. En dat is een heel leuke dynamiek. Dus die kan me ook soms tegenhouden. Als ik te snel wil gaan of ik wil stappen zetten die misschien niet handig zijn. Kijk, je leert heel veel door dingen te doen. En hij is inmiddels een jaar ondernemer. En daardoor kunnen we wellicht fouten voorkomen die ik anders wel had gemaakt als ik in mijn eentje was doorgegaan. Dus ik totaal we kunnen het privé goed vinden, maar we zijn totaal andere personen. Dus ik ben wat jonger, hij is wat ouder. We hebben overigens al dezelfde hobby's en dat soort zaken, hoor. Dus dat, in die zin zijn we dan wel weer dezelfde personen, alleen toch een andere dynamiek. En dat maakt het wel interessant.
Leuk. Wat is dan zo'n hobby? Hebben jullie een gedeelde hobby die je samen oppakt? Of?
We zeggen altijd allebei dat we gedeelde hobby golf hebben. Maar dat doen we allebei veel te weinig.
Okay.
Dus, maar dat is een van de hobby's die we delen. Maar we vinden het ook leuk om allebei bijvoorbeeld bij goede restaurants te eten. En ondernemen is natuurlijk een hobby die we samen delen.
Ja.
Ja,
heel leuk.
Ja.
En het vierde bedrijf heb je dan ook met hem uiteindelijk weer samen opgericht?
Ja, dat is ook wel een soort van splitsing eigenlijk geweest. We hebben natuurlijk de software-tak, waarbij we dus een CMS aanbieden voor narrowcasting. En we hadden het begin al het overstukje content, wat het allermoeilijkste is binnen het narrowcasting, dat de content moet kloppend zijn. En daar is eigenlijk ook deze templates ooit mee begonnen. En dat is eigenlijk doorgegroeid naar een volledig content management systeem. En op een duur zag ik dat de markt niet meer goed begreep wat we nou deden. Verkoop je nou content, verkoop je nou een CMS? De propositie was niet helder meer. En daarom hebben we besloten om dat te splitsen. En hebben we nu DST Connect, wat echt ons content management systeem is, wat we wereldwijd verkopen aan onze resellers. En DST Templates is puur onze content tak. En daarmee verkopen we de templates voor op narrowcasting. En ook dat verkopen we eigenlijk weer aan ook collega's internationaal. Dus oftewel een lastig speelveld, maar zorgt er wel voor dat je een duidelijke propositie hebt ook van welk bedrijf staat naar waarvoor en wat verkoop je nu precies. Want dat was op een duur best wel lastig.
Ja, en ik denk ook dat je hebt geleerd om dus altijd wel een soort van bij de core business te blijven. Want ja, ik denk dat er heel veel mensen, ondernemers, een soort van stap hebben gezet in coronatijd. Maar je ziet ook van ja, eigenlijk was mijn core business, deed het gewoon best wel goed. Dus ik ging een soort paniekvoetballen en andere dingen bedenken. En daardoor heb je ook fouten gemaakt.
Zeker.
Dus door nu misschien te focussen binnen die vier bedrijven.
Ja, focus is echt enorm belangrijk, hoor. Want één, als ondernemer natuurlijk moet je focus hebben. Dus ik ben eigenlijk ook in de operatie alleen maar betrokken bij de software kant. En met name op de DS template stak. Dus focus daarin om ook iets verder te bouwen. Uiteindelijk zijn de andere bedrijven zo goed als zelfsturend. En daar zijn we als eigenaar heel erg blij mee.
Ja, want wat is dan de rol van Martijn, van jouw compagnon?
Martijn is het is echt een relatie salesman. Dus ik ben natuurlijk begonnen met het systeem en dat te bedenken. Dus ik ben veel met productontwikkeling bezig en kansen in de markt zien. En Martijn die is met sales bezig, maar ook echt een relatieman. Dus die kent heel veel mensen uit de markt. En dat helpt enorm nu, omdat wij internationaal willen groeien. En hij heeft daar al contacten. Dus dat aanboren van die contacten en de eerste gesprekken aangaan. Dat is wat hij doet. En vervolgens pakken we zo'n traject gezamenlijk op. Als het echt om de techniek gaat, dan ben ik daarbij betrokken. En Martijn is vaak de persoon die zijn voet tussen de deur zet en ingangen zoekt.
Ja, mooi. Ja, je hebt het over internationale ambities voor de toekomst. Wat is dus concreet die stip op de horizon? Waar wil je naartoe groeien? En wat is daar denk je op dit moment nu nog voor nodig om daar te komen?
We hebben dus met deze templates willen we dus de Canva zijn van digital signage. Hè? Die is redelijk concreet. Ik moet soms ook steeds uitleggen wat Canva is aan sommige mensen overigens. Oh,
laten we dat dan even doen voor degenen die geen idee hebben.
Ja. Jij maakt er veel gebruik van.
Ik vind het ik weet niet of mensen dit kennen, maar een soort Adobe Illustrator Photoshop.
Ja.
Dat vind ik in Canva. En waarbij je met allerlei templates, maar ook vanuit een blanco vel allerlei dingen kan toevoegen. En zelfs als je geen idee hebt van grafisch vormgeving, kun je daar nog je hart ophalen om lekker los te gaan.
Ja. Ja,
dat
dus eigenlijk
vind ik Canva.
Ja, nou, ik denk dat het ook klopt. Hè. Dus het is eigenlijk natuurlijk een tool waarbij ook mensen zonder grafische kennis iets moois kunnen maken. Ook door al de bestaande designs die al in Canva beschikbaar zijn, precies, kun je iets heel moois creëren.
Ja.
Met heel veel voorbeelden. Ja. En dat, als je vanuit scratch iets moet gaan bouwen, dan is het heel lastig voor iemand die niet per se creatief is om iets moois te maken. En dat doen we ook met deze templates.
Ja.
Dus wij hebben een bibliotheek met nu meer dan 600 kant-en-klare templates en meer dan 50 integraties.
Die zijn wel allemaal zelf ontworpen,
ja,
in Photoshop en Illustrator?
Ja, dus wij hebben een grafisch team die dat allemaal bedenkt en maakt. Uiteraard, okay, op basis van hetgeen wat uit de markt ophalen.
Ja.
En vervolgens gaat development die toevoegen aan ons platform. En op die manier hebben we dus nu meer dan 600 kant-en-klare templates, wat die alleen maar van narrowcasting zijn. Dus wij hebben templates, moet je denken aan relevante templates voor een wachtkamer. Dus koppelingen met nieuwszenders, koppelingen met allerlei andere systemen, maar ook heel eenvoudige templates om medewerkers voor te stellen of om een promotie te maken. Het design is al gedaan en de eindklant hoeft alleen nog maar de tekst te veranderen, de foto te veranderen. Het is meteen geanimeerd, het beweegt. En dat kan in Canva natuurlijk ook zo, alleen wij zitten echt puur op de narrowcasting kant.
Ja, precies.
Dus met deze templates willen we de Canva zijn van digital signage. Dat gaat eigenlijk goed, ook internationaal gezien al. Wij zijn inmiddels ook best wel bekend met dat product. En we hebben natuurlijk ook al CMS, nog DST Connect. En dat is natuurlijk best wel een moeilijke markt. Je hebt wereldwijd meer dan 2000 concurrenten die wellicht dezelfde ambitie hebben. Maar daar is ons idee om in de top 10 te belanden van de grote CMS-partijen. En dat is een hele grote stap die we moeten zetten. Ook omwille van alle concurrentie die bestaat. Maar met ons product wat we hebben, maken we daar wel een goede kans. Wij hebben een heel gebruiksvriendelijk systeem waarbij iedereen daarin kan werken. En alle signs staan op groen. Alleen, ja. Nu moeten we ook aan de commerciële kant werken. Dus ook om je vraag te beantwoorden, waar we nu tegenaan lopen, is echt een stukje sales. Ik heb denk ook te lang op de productkant gezeten. Dus te lang doorontwikkeld en een goed product willen wegzetten. En uiteindelijk kun je het allermooiste product hebben, maar als niemand jouw product weet te vinden, dan heb je er niks aan.
Ja.
Wij kunnen nu, als ik nu een klant teken die 10.000 beeldschermen wilt aansluiten, dan kunnen we dat technisch gezien, zouden we het aankunnen. Alleen, ja, we moeten wel die klanten zien te vinden die 10.000 beeldschermen willen hebben.
Ja, misschien die online marketing weer een beetje omhoog gooien om daar
Zeker. Dat doen we ook.
Ja.
Maar het is een combinatie van sales en marketing.
Ja.
En wij moeten nu echt de volgende stap maken. We zijn ook bezig met goede kapitaal om die stap te kunnen maken. Wij moeten nu echt doorpakken. Want als we nu dit moment niet gebruiken, dan worden we wellicht ingehaald door een concurrent.
Ja, ja.
Dus daar liggen onze grootste uitdagingen momenteel.
Mooi. Hey, en als je terug of kijkt, of nou ja, ook in dit moment, volgens mij zit je met 19 man, dus ja, nu in het kantoor van 400 vierkante meter.
Ja.
jullie hebben ook teamleader die jullie gebruiken.
Ja.
Wanneer hebben jullie teamleader aangehaakt in het proces en waarom was dat belangrijk voor jou op dat moment?
Dus op een duur ga je professionaliseren en wil je ook dat projecten goed werken. Dus ja, waarbij we eerst begonnen met een whiteboard op ons kantoortje nog bij mijn ouders thuis. Als je groot wordt, werkt dat niet meer goed. Je moet gewoon systemen inbouwen, je moet processen inbouwen. En het liefst wil je één tool hebben die alles bevat. Dus ik had op een duur diverse tools voor tickets. Ik had een tool voor projectmanagement, ik had een tool om licenties te beheren. Best wel complex en ik kreeg best wel vaak de klachten van medewerkers. We hebben zoveel verschillende tools, ja, op een uur niemand wist meer waar ze wat moesten gaan zoeken. En toen kwam ik onder andere teamleader tegen. Ik ben eigenlijk toen onderzoek gaan doen naar verschillende pakketten. En uiteindelijk met teamleader de stap gemaakt. En dat heeft ons heel veel inzicht gegeven. Dus van dashboarding tot projecten beheren, tot tickets, tot licenties beheren. Ze bieden ook een API aan, die we ook in ons softwarepakket weer gebruiken. Dus we hebben het nou echt volledig geautomatiseerd. Als iemand in ons softwarepakket klant wordt, dan wordt het meteen een teamleader geregistreerd, wordt een licentie aangemaakt, wordt een factuur verstuurd. En dus het is een heel fijn pakket wat ook met die API die ze aanbieden goed te implementeren is binnen je eigen softwarepakket.
Ja, en ik denk dat het ook wel een stukje rust geeft. Want alles is gewoon met één druk op de knop eigenlijk een soort van geregeld.
Ja, bijna wel. Dat kost wel tijd om dat in te richten. Maar helaas bestaat er geen magie die dat in één keer kan realiseren natuurlijk. Maar als je dat goed inricht...
Nog niet, we weten het niet.
Nee,
hè, met
nou,
wellicht alles wat
inderdaad
speelt,
in de toekomst. Maar nee, het is wel een verademing dat je alle data paraat hebt. Dat je overal inzicht hebt. Ik kan ook bij meerdere bedrijven kan ik inloggen om te kijken hoe het gaat met omzetten, met licenties, met facturatie, projecten. ook met die API die ze aanbieden, kunnen we ook weer dashboards maken die we in ons narrowcasting systeem aanbieden. Dus wij kunnen ook alle data die uit Teamleader komt, kunnen we ook op beeldschermen weergeven. Ook dat product verkopen we weer door aan onze klanten natuurlijk. Dus nee, het is wel een verademing.
Het klinkt alsof je in ieder geval nu niet meer zonder zou kunnen.
Nee, dat wordt een lastige.
Ja, ja, ja. En wat is het grootste inzicht misschien wel die je door de data uit Teamleader bent tegengekomen?
Nou, ik vind dat ze die dashboarding nu zo heel erg prettig. Hè? Dus ook om, wij zijn natuurlijk ook een SaaS-bedrijf met onze softwarepakket.
Ja, of een beetje een KaaS-bedrijf, een soort van content as a service.
Ja, precies. Ja, ja. Het zijn uiteindelijk wel licenties die we verkopen. Dat maakt het dan toch prettig.
Ja.
Dus we hebben terugkerende omzetlicenties. En je hebt in dat dashboard heel fijn inzicht over wat je terugkerende omzet jaarlijks is, maar ook maandelijks. Tot op klantniveau, tot op maandniveau. Dat overzicht vind ik heel erg prettig. En zeker als je ook naar die stip de horizon, want goed, wij maken plannen voor de komende jaren en die zijn best wel gedetailleerd.
Ja, en ambitieus.
En ambitieus uiteraard. En je kunt perfect zien waar je nu staat en waar je naartoe groeit. En ze hebben zelfs een tool waarbij je ook je cashflow kunt bekijken. Dus op basis van de lopende offertes, projecten en klanten berekenen zij wat je mogelijke cash in is. En ja, dat geeft wel veel inzicht.
Ja, mooi.
Ja.
Ik vond het een leuk gesprek. Ik ben benieuwd waar je over een paar jaar gaat staan. Want het voelt alsof je nog midden in je succesverhaal zit.
Zeker.
Het voelt niet als een ondernemer die ik nu op de bank heb. En we kijken terug van jaren geleden van wow, het was echt. Je bent gewoon nog echt aan het bouwen aan dit succesverhaal.
Ja.
Ik vond er heel veel waardevolle learnings in zitten. Dus ik hoop ook dat de luisteraar daar ook geïnspireerd door is geraakt.
Ik ook.
En ik wil jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. En de luisteraar voor het luisteren en misschien wel het kijken. Ben je nou benieuwd naar nog meer over Hendrik Geerts? Zoek hem dan zeker even op LinkedIn. Want de URL, die vond ik nog wat lastig om uit te spreken. Maar misschien kun je zelf een poging doen.
Ja, dat is altijd tip ook nummer 1. Als je begint met je bedrijf, zorg ervoor dat je een korte domeinnaam hebt.
Precies.
Want we zitten inmiddels op digitalsignage-templates.com. Nogal lange domeinnaam, maar dat is wat het is. Dus je kunt me best op LinkedIn vinden, denk ik, Hendrik Geerts. En vanuit daar zie je ook alle linkjes verschijnen.
Nou, top. Dankjewel en tot de volgende.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.